Gemeente, wij openen Gods woord en dat doen wij in het Nieuwe Testament. Wij lezen Johannes 19 en wij lezen de verzen 1 tot en met 12. In mijn eigen gemeente in Poortvliet ben ik met een prekenserie begonnen over Johannes 19, deze lijdenstijd. En vandaag de eerste preek, deze eerste lijdenszondag. Dat zal gaan over vers 5. Wij lezen Johannes 19... Vers 1 tot en met 12 en vers 5 is de tekst voor de verkondiging. En in Johannes 19 luidt Gods heilige en onfeilbare woord als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, de soldaten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen, dat is een paarse kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Dat zijn slagen met de vuist of slagen met een stok. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u uit, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie, de mens. En als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt u hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt u tot mij niet? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt u, zo bent u des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Tot zover de tekst voor de verkondiging is het vijfde vers. Die lees ik u nogmaals. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie, de mens. Dat is wat wij boven de preek schrijven. Zie, de mens. Zie, de mens. Wij letten op drie dingen. Zie de mens ten eerste als mensenzoon. Ten tweede als Adam en ten derde als Gods zoon. Zie de mens als mensenzoon, als Adam, als Gods zoon. Gemeente, de Heere Jezus is volmaakt mens, volmaakt God. En hij kwam om de plaats van Adam in te nemen. En op die drie dingen, mens, God en Adam, letten wij in de verkondiging. Ten eerste letten wij op de Heer Jezus als mensenzoon bij de tekst, zie de mens. In hoofdstuk 19 heeft de Heer Jezus het eerste verhoor onder Pontius Pilatus ondergaan. De beruchte Romeinse rechter vindt geen schuld in de Heer Jezus, zegt hij in hoofdstuk 18, vers 38. En jongens en meisjes, dan verbaast het ons wel een beetje dat wij in vers 1 van hoofdstuk 19 lezen dat Pilatus Jezus laat geeselen. Hij is toch onschuldig? Waarom moet hij dan met de zweep geslagen worden? Nou, Pilatus had een plan. Hij hoopte dat als hij de Heer Jezus ernstig zou mishandelen, dat de Joden wel medelijden met de Here zouden krijgen en hem wel vrij zouden willen laten. Maar zijn plan mislukte grandioos, want God de Vader had een ander plan. Dwars door al dit kromme recht heen, zijn zoon moest sterven en hij moest lijden. En alleen al deze geeseling van vers 1 was een vreselijke marteling. De Heer Jezus werd vastgebonden aan een paal, of een pilaar. Hij kon zich niet bewegen en ze sloegen op zijn rug. De Joodse wet zei tenminste nog dat je maximaal 39 slagen kon krijgen. En dat kon alleen maar met een zweep van leer. De Romeinen daarentegen, die de Heer Jezus geeselden, hadden daar geen enkele wet over. Ze mochten net zo lang iemand slaan totdat ze zelf moe werden of geen zin meer hadden. En aan de zweep van de Romeinen zaten stukjes bot of stukjes metaal. En met een paar slagen lagen je pezen eraf en je spieren eruit en je werd tot op het bot geslagen. Zijn rug werd doorploegd. En soms stierven gevangenen alleen al door de geeseling, terwijl ze niet eens ter dood veroordeeld waren. Zo ernstig was deze geeseling. Dus de Heer Jezus werd hier letterlijk tot op het bot verwond. Maar hij verdroeg het omdat zijn liefde nog dieper ging dan tot op het bot. Jesaja had het al voorzegd. Gelijk een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Wij lezen dat na die geeseling er een zwerm soldaat op de Heer Jezus afkomt in vers 2. En ze vlechten voor hem een kroon van doorns. Vermoedelijk van een dadelpalm. En een dadelpalm had wel doorns van zo'n 25 centimeter lang. Zou het van diezelfde palm zijn geweest, waarvan ze takken hadden genomen om de Heer Jezus een paar dagen hiervoor te verwelkomen? Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En hier werd er een doornenkroon van gevlochten. Om met hem te spotten. En daarna werpen ze hem een purperen mantel om, staat er. Een paarse. Vermoedelijk is dat een oude soldatenmantel geweest. De Romeinse soldaten hadden donkerrode mantels. En als ze oud werden, dan verschoten ze van kleur en dan werden ze paarsachtig. Waarschijnlijk is zo'n oude versleten mantel om Jezus heen gegooid. Om met hem te spotten. Verkleed als koning. Met een kroon en met een mantel, omdat paars was de kleur van de koning. Van de keizer. En dan zeggen ze in vers 3, wees gegroet, gij koning der Joden. En dat wees gegroet, dat was de begroeting voor de Romeinse keizer. In het Latijn is dat ave, en dan bogen ze en dan bewezen ze de keizer heil en eer, ave. En hier zeggen ze hetzelfde tegen de Heer Jezus. Maar om met hem te spotten, en terwijl zij knielen voor de Heer Jezus, geven ze hem kinderbakslagen, staat er. Of vuistslagen in zijn gezicht, herhaaldelijk. Of, wat waarschijnlijker nog is, Matteüs 27 beschrijft dat, dat zij de Heer Jezus hier slaan met een rietstaf. Hij kreeg een kroon en een mantel, maar ook nog een rietstaf, dat beschrijft Johannes niet. En waarschijnlijk sloegen ze hem daarmee op dit moment op het hoofd. En zo werden die doornen van 25 centimeter lang in het hoofd van de Heer Jezus geslagen. En nadat het bloed van zijn rug af is gegutst, druipt het nu ook van zijn hoofd. Is hij de Zoon van God? Is hij de vlees geworden Zoon van God? Is dat mijn koning? Nee, zeggen de soldaten. Maar ach, wat weten zij er nou van? Het waren heidenen. Ze moesten verplicht dienen in het leger. Ze moesten verplicht naar Israël. Terwijl ze Joden haten. Ze verveelden zich. Ze dobbelden. Ze speelden kaart. En nu eindelijk, ach. Een man die zegt dat hij koning is, een Jood. Ha. Zo is dat gegaan. Laten wij hem eens even flink. Ze weten niet wat ze doen. Maar de man van smarten verdraagt de pijn. Hij ondergaat het omwille van de zonde van zijn volk. Omwille van de eer van zijn vader. En hij had het al beloofd in Jesaja 50. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. Hij gaf zijn rug. Ik geef mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Ik geef mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. De Heer Jezus maakt het hier waar. En bebloed en bespot komt hij dan in vers 4. Voor die aangekondigd dat hij dat rechtshuis uitgaat. Pilatus komt naar buiten in vers 4. Hij komt naar buiten naar de Joden toe. Waarom? Nou, de Jodengemeente had een voorbereiding op het Pascha. Je zou nu kunnen zeggen, ze hadden voorbereiding op het Heilige Avondmaal. En ja, dan kon je niet bij een heiden naar binnen gaan. Dan was je onrein, dan kon je niet aan de tafel zitten. Maar ze konden wel de Heer Jezus versmaden en bespotten en overgeven ter dood door leugens. Mag ik u vragen, ik hoorde dat het week van voorbereiding is. Zijn wij met zulke schijnheiligheden bezig? Niet onrein worden van dit of dat, maar wel de Heer Jezus versmaden. Pilatus komt naar buiten. Hij wil de Joden maar wat graag een dienst bewijzen. Beetje om de lieve vrede wil, want ja, hij heeft de Joden nodig. Want als de Joden nou in opstand komen, dan verliest hij, Pilatus, zijn functie en hij wil politieke carrière maken. En hij wil de keizer behagen. Hij moet die Joden te vriend houden. Zij kon naar buiten. Maar hij wil ook wel weer het recht uitspreken. Hij wil ook weer Jezus vrijspreken. En daarom komt hij in vers 4. En dan zegt hij, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus wordt aangekondigd als degene zonder schuld. Pilatus profeteert zonder dat hij het doorheeft. Hij zei het al in vers 38 van hoofdstuk 18. Hij zegt het hier weer. Hij zal het nog een keer in vers 6 van hoofdstuk 19 zeggen. Geen schuld in de Heer Jezus. 3 maal, gemeente. 3 maal. In een juridisch onderzoek door een rechter geen schuld. Hij is de volmaakte mensenzoon. De Heer Jezus heeft ook geen schuld, jongens en meisjes. Dat had Pilatus goed. Geen schuld. Geen zonde. Geen één. Maar toch. Kapot geslagen en bebloed. Vers 5, Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kreet. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Moet u hem zien staan, gemeente? Pilatus stelt hem voor aan het volk. Zie, de mens. Alsof Pilatus zegt, moet je zien wat een belachelijke verschijning, Joden. Met die doornenkroon. Naakt met alleen die mantel om. Zie de mens. Zie die dwaas.
Is dat uw koning? Nee, zeggen de Joden. Ze zien in hem wel schuld. Hij moet dood. Kruisen. Hij heeft zich Gods zoon gemaakt, zeggen de Joden. Hij moet dood. Hij moet weg, opgeruimd.
De Joden profeteren, hij is Gods zoon.
Ze willen het niet zien. En dan schrikt Pilatus in vers 8.
Pilatus geloofde dat je wel halfgoden had, die dan van het godenhuis afkwamen, van de oppergod Zeus. En
zou dit er misschien een van zijn? Zou die goddelijk zijn? Hij schrikt. Hij vraagt Jezus, waar kom je vandaan? Kom je van Zeus?
Jezus zwijgt en Pilatus dreigt en spreekt Jezus vrij in vers 12. Maar dan gaan de Joden dreigen. Pilatus, als jij Jezus vrij spreekt, gaan wij naar de keizer. Want Jezus heeft gezegd dat hij een koning is. En in het Romeinse Rijk, iedereen die zich een koning noemde, die was een mogelijke gevaar voor de keizer en zijn positie, die moest dood, die moest aan het kruis. De Joden zeggen, als je Jezus vrij spreekt, gaat jouw carrière eraan. En je leven. Want zoiets neemt de keizer niet in dank af. Oei. Dan zegt Pilatus, prima. Hij was zijn handen in onschuld. Ik geef hem over, kruisig hem aan.
Het is wat, gemeente. Pilatus was eigenlijk bewogen met de Heer Jezus. Hij zag geen schuld in hem. Hij wilde hem vrijspreken. Hij kon een heel eind mee met de Heer Jezus. Tot zijn eigen positie in gevaar kwam.
Ja, dan zit Pilatus misschien ook wel in de kerk vanmiddag. U bent bewogen onder het lijdensevangelie.
Prachtig, die liederen. Misschien wel een traan wegpinkend. Om de man van smarte. U ziet geen schuld. Maar dan wordt u tot een keuze gedwongen. Of uw positie eraan, of de Heer Jezus. Als u de Heer Jezus zal dienen, dan moet u eraan.
Dat voelt u goed aan, dat voel jij goed aan, jongeren.
Inderdaad, dat leven in de wereld kan er niet meer. Als je zelf blijft dienen, dan weet je het ook, hè? Gemeente, welke keuze zouden wij maken? Ja, dat is de keuze van Pilatus. De tranen drogen op. De indruk vervaagt. De bevinding ebt weg. U blijft op de troon. Zo is de mens. En daarom wordt gepreekt, zie de mens. Dat u schoonheid in hem gaat zien. Dat u verlangen krijgt naar hem. Dat u zijn gewilligheid gaat zien. En dat u uw plek van de troon gewillig afstaat. Dat u sterft en Jezus te voet valt.
Wij worden zo gebracht naar het tweede aandachtspunt. Zie de mens ditmaal als Adam. Want gemeente, nu gaan we dieper afsteken. Het eerste punt, dat ging om de beschrijving wat er gebeurde. En dat we Jezus daar als mens, als mensenzoon zien staan.
Maar onze tekst, gemeente, legt diepte bloot die wij niet voor mogelijk houden. Want zie de mens spreekt over Jezus, maar ook over ons. de mens. Als Jezus ons zo wordt voorgesteld, dan moeten wij een blik slaan in de diepte waarin wij als mensheid gevallen zijn door eigen schuld.
De Bijbel zegt namelijk dat er maar twee mensen zijn. En nee, niet bekeerd of onbekeerd, er zijn maar twee mensen, namelijk Adam en Christus. 1 Korinthe 15, vers 47. Adam is de eerste mens. Jezus is de tweede met Adam. En die tweede Adam gaat de weg van de eerste. En dat is hier aan de gang, jongens en meisjes.
Als wij horen, zie de mens met die doornenkroon en die mantel, dan kijken wij in de spiegel van wie wij zelf zijn geworden. Hij staat hier als Adam. Zie de mens.
Dat zouden we dan eigenlijk met een kleine letter moeten schrijven, hè?
Ja, ons probleem van mens is dat wij onze eigen naam, mens, met een hoofdletter willen schrijven. Zie de mens.
Dat is toch de zonde van deze tijd?
Dat is toch de zonde van de mensheid sinds de zondeval? Zie de mens met een hoofdletter, wij zijn God. Moet je zien, de mens, wat hij kan. Met zijn wetenschap, met zijn techniek, met zijn verstand, met zijn uiterlijk, moet je zien, de mens.
Dat begint al vroeg en onschuldig, hoor.
Kijk papa, ik kan al fietsen. Moet je zien. Kijk mama, wat een rapport ik heb. Het is onschuldig. Maar het ontspoort zo snel. Dat het gaat om zie. Zie, ik. En dan komen wij centraal te staan. Dan gaat het om de mens. Het stijgt naar onze bol. Wij zitten op de troon van God, denken wij als mens. Ontken het eens.
Zie de mens. Dat is toch gaan in onze tijd.
Zie de mens. Met onze wetenschap. Wij zijn slimmer dan ooit. Zij zeggen dat we uit de apen komen en toen werden we Neandertalers. En nou, dan had je nog die middeleeuwen, dat waren van die domme mensen, maar wij nu? We zijn de slimste ooit met onze techniek. Zie de mens? Zie de mens die robots maakt, die de mensheid gaat vervangen, zeggen ze. Hoe slim. Zie de mens die een alwijze chatrobot maakt op basis van kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Eens kijken wat we kunnen. Zie de mens die gaat klonen, die mensen gaat klonen. Wat in een heel ver gevorderd stadium is, alleen de wetgeving staat nog, houdt ons nog tegen. Zie. De mens.
Zijn we corona vergeten?
Zie de mens die spuitjes maakt en die het allemaal onder controle krijgt. Zie de mens. Wij gaan verlossing brengen. Zie de mens die bepaalt over dood en leven in de baarmoeder. Zie de mens die bepaalt over dood en leven bij ouderdom of ziekte. Zie de mens die bepaalt of ik man of vrouw ben op basis van mijn gevoel.
Dat is gelukkig alleen in de wereld, toch, gemeente? Dat dringt de kerk toch niet binnen?
Ja, die evangelische misschien. Ja, inderdaad, die opwekkingsliederen. Luister ze drie keer en je weet heel veel over de mens, maar je weet niks over God en Christus en zonde.
Dat
Dat gaat onze Revo-kringen toch voorbij, gemeente? Nee. Wij zijn hemeltergend wereldgelijkvormig in de Revo-kring, gemeente. Die ik-gerichtheid. Zie de mens wat hij heeft, wat hij niet heeft, wat hij beleeft. Wat hij voelt, wat hij goedkeurt van een ander, wat hij afkeurt van een ander. Zie de mens, oh wat ik ervaar, dat komt boven de zuivere leer. Oh wat ik ervaar, nou dan sta jij er buiten. Bevinding en mens centraal, waardoor Christus een soort zijwieltjes wordt aan een fiets in plaats van de centrum van het universum. Zie de mens. Moet je dan eens in de spiegel kijken vanmiddag. Die spiegel van Johannes 19 vers 5. Moet je zien in Christus wat er van de mens is geworden. Moet je zien. Een doornenkroon. Een spotkleed, verder helemaal naakt. Bebloed en gebroken moet je de mensen zien. Hij draagt een kroon, die mens. Dat verraadt dat hij van koninklijke afkomst is. Zo zijn wij geschapen, jongens en meisjes. Als koningen om te heersen over de aarde. Psalm 8. Met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die gouden kroon waarmee God ons geschapen heeft, heeft God 3 maal omgekeerd en het is een doornenkroon geworden. En doornen, gemeente, wijst op de vloek. Genesis 3 vers 18. Doorns en distels zal de aarde voortbrengen als gevolg van de vloek op de zonde van Adam en Eva. Die mens is gekroond met de vloekgemeente. Zie de mens, hij kan slechts vloek voortbrengen. Alles wat hij doet is vervloekt. Hij is gekroond met de vloek. Hij leeft onder de vloek. Zien we het bewijs niet in de krant? Soms lees ik hem liever niet meer, eerlijk gezegd. Zien we het bewijs niet terug in de kerk? Als we heel eerlijk zijn, zien we het meeste bewijs van de vloek niet terug in ons eigen hart. Als we ook maar 1 lichtstraal van de geest hebben ontvangen die ons laat zien wie we zijn, dan moeten we toch belijden, vervloekt, vervloekt, vervloekt is ieder mens. Nee, en die mens die draagt ook een paars kleed, een purperen mantel. Koningskleed, hij was koninklijk, maar dit is maar een afdankertje, geen kringloop wil deze mantel hebben. Hij is verder naakt. Nou, hier geen vijgenbladeren, maar een paarse mantel. Bespottelijk, die mens. Dit is geen koning meer. Nee, hij is een slaaf geworden. Hij is zijn koninkrijk kwijt. Hij is uit zijn koninkrijk gevallen, uit de gemeenschap met God. Hij staat helemaal alleen en naakt om bespot te worden. Bespot door het recht. Bespot. Moet je die mens eens zien? Hij is bebloed, die mens is gebroken. Moet je zien wat wij mensen elkaar aandoen, gemeente? Dit is van de mens geworden. Wat een onrecht doen wij elkaar aan. Wat een ellende op de wereld, wat een bloed moet er vloeien, alleen maar door de vloek die deze mens heeft gekozen. Gemeente, het gaat hier om u en jou en mij, wij staan daar als het ware. In Christus kijken we in de spiegel van onszelf wat wij in Adam geworden zijn. Kunt u het aanzien?
Oh, er zijn veel mensen die graag in de spiegel kijken. Dat is het punt niet. Dat ze het mooi vinden wat ze daar zien. Ik denk aan Narcissus. Dat was zo'n Griekse legende. En die zag zichzelf in het spiegelbeeld van het water. En wat keek hij daar graag naar? En hij werd verliefd op zichzelf. Daar komt dat woordje narcist vandaan. Ik wil niet zeggen dat ieder mens een narcist is in de pathologische, psychische zin. Maar wel in die zin dat we allemaal onszelf hebben liefgekregen. En dat we zo verliefd zijn geworden op dat beeld in de spiegel. Ah, zie de mens. Maar hier is de spiegel van Christus. En daar zien we de werkelijkheid. Dit is van de mens geworden. En het is een lelijk gezicht. Het is een gedrocht. Het is een vloek. En we kijken de vloek in de ogen in Christus wonder. En struisvogelpolitiek is niet toegestaan. Dat je je hoofd in het zand steekt en zegt, nou ik wil het niet aanzien, laat ook maar. De geest zegt, kijk.
Hebben onze zonde en vervloeking leren kennen, gemeente? Eerste stuk van de waarachtige zelfbeproeving.
Hoe? De catechisme zegt zo mooi, waaruit kent u uw ellende? Uit de wet Gods. En dan gaat het verder, hè. Zondag 2, dat leert ons Christus. Zie de mens. In zijn lijden leer je je zonde en vervloeking het allermeest kennen. Zodat wij gaan zingen, ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen, dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden, voor mij moet hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Dat brengt ons bij het derde. Zie de mens als Gods zoon.
Gemeente, de Heer Jezus staat hier als mensenzoon, als volmaakt mens. Hij staat hier als beelddrager van Adam, maar hij staat hier het allerdiepst als de Zoon van God die plaatsvervangend de gang maakt van kribben tot het kruis. Een voorbeeld voor de kinderen, want ik snap dat ik wel moeilijke zinnen zeg nu. Jullie weten wel, hè, van Abraham die zijn zoon Isaac moest offeren. En dat het toen een ram in de struiken verstrikt zat met zijn horens. En dat de engel van de Heere aanwees die ram als de plaatsvervanger. Ze mochten ruilen. Isaac eraf, het ram erop. Zo zien we hier Christus. Zie de mens. Zie de plaatsvervanger. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij kwam om te ruilen met zondaren. Ja, is Barabbas een mooi voorbeeld van die gevangen die werd vrijgelaten. Barabbas, dat betekent zoon van de vader. Schuldige moordenaar, zondaar die de dood had verdiend, wordt vrijgelaten. Omdat de zoon van de vader vervloekt werd onterecht. Dat is die ruil en gemeente. Hebben wij die ruil mogen maken? Door het geloof, hij voor mij. Het is een geweldig wonder, die doornenkroon, het purperen spotkleed. Hij droeg het om de plaats van Adams kinderen in te nemen. Hij doet het als de Zoon van God. Moet je zien waar hij vandaan komt. Wij zijn van koninklijke afkomst. Hij is van nog veel hogere afkomst, van goddelijke afkomst. Hij was spelende voor het aangezicht van de Vader. Hij was in de schoot van de Vader. Hij bezat de rijkdom van de hemel, gekroond met eer en glorie van het universum.
Hoe diep viel de mens van koning naar zondaar? Hoe diep is Christus gevallen? Nog dieper. Van nog hogere plaats. Hoe kan hij zo diep zijn gegaan, gemeente? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat een drieënige God dit besloten heeft van eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest besloten dit geweldige plan om zondaren te verlossen. En dat de Zoon heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen, o Vader. Ik zal het met liefde doen om u te behagen, om uw recht te bevredigen en om zondaren te zaligen, allen die u heeft uitverkoren. Zo diep van hemels troon stortte hij naar beneden. En hier gaat hij dieper en dieper tot straks in de diepte van de hel. Om daar in de hel zo diep te gaan. Om daar zondaren op te rapen en ze mee te nemen en met eer en heerlijkheid te kronen. Hij kwam om die ikgerichtheid, om die schuld, om die afgoderij weg te nemen als plaatsvervanger. Vrijspraak, gemeente. Ik hoef geen één werk meer te doen. Ik hoef niets meer te doen. Hij kwam om vrij te spreken, om vrij te kopen, om te ruilen uit vrije genade. Zo diep wou hij gaan, moest hij gaan. En als hij zo gepreekt wordt, gemeente, herkennen wij deze mens. Is hij nog een vreemde voor ons? Zijn onze ogen geopend? Is daar op dit moment contact tussen hemel en aarde? Of houdt u de sluizen dicht? Dat stenen hart. Dat stenen hart, o Jezus, daalt zo diep af. Dat zijn doorboorde vlezen hart tot mijn stenen hart nadert. En als zijn bloed dat stenen hart raakt, dan verpulvert dat stenen hart tot gruis, dan is het weg. Wegsmelten door het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En dat zijn hart en mijn hart verenigd mogen zijn door de Heilige Geest. Gemeente, dat leven, het kennen van Christus. Hij voor mij. Er is geen heerlijker leven. Er is geen rijker leven. Hij was rijk daar hij arm wou worden om zondaren rijk te maken. En zo ging hij deze weg, ziet de mens. Om al die zonden uit te wissen. Smetteloos een bruid voor zich te stellen. Maar gemeente, hij kwam niet alleen om iets weg te nemen. Hij laat Adam hier niet naakt staan. Hij kwam om wat terug te geven, ook nog. Zie de mens, weten we nog, jongens en meisjes, hij draagt een doornenkroon. Weet je waarom hij de doornenkroon draagt? Opdat alle die hem lief krijgen de gloriekroon mogen dragen. Je krijgt er een kroon voor terug. Hij de doornenkroon. Ik de gloriekroon. Het is heel wat om straks te zingen. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Hoe kan dat? Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Om die door God gegeven koning van de Joden, Jezus Christus, bekroond met de doornenkroon, is dat mijn koning, ja. De vloek is op zijn hoofd gelegd. Hij kwam om nog meer terug te geven, want hij heeft die purperen mantel om.
Hij het kleed van schaamte en spot, opdat wij zouden dragen het kleed van verlossing, van gerechtigheid. Dat we met Jesaja mogen uitjubelen, Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Weg met mijn eigen gerechtigheid, naakt voor God en bekleed met zijn gerechtigheid. Het gevallen koningschap weer hersteld, een kroon van hem, een kleed van hem. En dan zullen wij eeuwig met hem als koningen heersen. Openbaring 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten. Die staan voor heel de kerk. Bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Kroon en kleed. Doornenkroon, purperen kleed. En zo vielen die 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En zij wierpen hun kronen voor hun troon, voor zijn troon. Dat is nou een beeldgemeente van de kerk die straks, als de Heer Jezus overwonnen heeft met zijn wederkomst, dan zullen wij die gloriekroon voor de voeten van Jezus werpen en zeggen, Heer, mijn zaligheid komt u toe. Het is door u alleen. Een uitzicht. Eeuwig met hem als koningen te heersen. En wat een onderwijs dat wij zelf die zaligheid niet krampachtig moeten vasthouden. Zeker niet in voorbereidingsweek. Ik moet. En het ligt in mijn Bijbel lezen. En het ligt in mijn geloof. En het ligt in mijn gevoel. En het ligt in mijn gebed. En het ligt in mijn zelfonderzoek. En het vasthouden. Herken je dat? Dan gaat het juist. Die kroon door hem gegeven, voor zijn voeten werpen, dat is voorbereiding. Dat is zalig worden, dat is alles. Door u alleen. Zie de mens. Kroon, het kleed, zie hem ook zijn wonden hebben, tot op het bot. Ook het tergende onrecht wat ons aangedaan kan worden, gemeente. En achter heel veel voordeuren schuilen vele kruizen. Ook daarin ziet de mens. Niet dat hier alles opgelost wordt. Maar wel, er is een medelijdende hoge priester die weet wat het is om onrecht aangedaan te worden tot in het allervolmaakst. En dat je dan een biddende hoge priester, een medelijdende hoge priester mag vinden die medelijden heeft. Gemeente, de mens is aan ons voorgesteld. Zien wij hem? Of zijn we nog als de Joden?
Kruisen! Kruisen! Vol vijandschap tegen genade!
Of is het geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En we zijn of een vijandige Jood, of we zijn de moordenaar aan het kruis. De schellen vielen van zijn ogen. Hij spotte, hij lasterde, hij verloochende Jezus. Maar hij mocht hem zien. Hij mocht hem zien, hij zag zijn eigen schuld, hij zag zijn onschuld en hij zag zijn gewilligheid. Want zijn armen waren zo wijd uitgestrekt dat zelfs de moordenaar aan het kruis ertussen past, de gemeente vanuit Beierland. Zijn armen zijn zo wijd uitgestrekt aan het kruis dat de allergrootste van de zondaren ertussen past. En er is geen zonde zo groot of het kan u vergeven worden. En deze zoon wordt door God de Vader u aangeboden. Hij wordt in uw schoot gelegd door de prediking. Een gewillige Christus voor een onwillig volk. Geloof in de Heer Jezus Christus, gemeente. En u zult zalig worden.
Zoals die moordenaar aan het kruis, denk aan mij, Heer. Ik ben arm en ellendig, maar denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. U bent koning. U bent heerser en ik niet. Ik ben gevallen. Denk aan mij toch in genade. Zou u wegsturen, gemeente? Kijk, en dan wekt deze lijdenstijd toch, hoop ik, een verbroken en verslagen hart uit. Dat zal God niet verachten. Verbroken om mijn zonde, daar ik hem aan het kruis genageld heb. En zo verblijd, omdat hij dat voor mij heeft gedaan. En dan kun je toch zingen, o Jezus, man van smarten, gij aller vaderen wens. Herinner alle harten het aandoenlijk ziede mens. Laat mij toch nooit vergeten die kroon, dat kleed, dat riet. Dit troostte mijn geweten. Het is al voor mij geschied. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89 vers 8.